Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Ik heb de afgelopen 10 dagen met Jacco in een gezelschap door Zuid-Afrika gereisd.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
En de enorme verdeeldheid in Zuid-Afrika. En dit is dan waar ons praat over federalisme of zelfs autonomiteit voor sommige delen van Zuid-Afrika. En dit is echt belangrijk dat Zuid-Afrika zal moeten veranderen.
Met Wierduk.
Ja, dames en heren, een extra podcast wordt dit. Met mij als moderator. En we hebben als gast, heel ver weg in Zuid-Afrika, mijn goede vriend Jacco Kleinhans, hoofd internationale betrekkingen van de beweging Solidariteit. Daar gaan we het zo meteen over hebben, wat solidariteit precies is. Jacco bevindt zich diep in het hartland van de Afrikaner beweging in Zuid-Afrika in Oranje. Welkom, Jacco.
Ja, goeiedag, Wirt. Heerlijk om met jullie te gezels hier vanuit de, ik denk, even warmer, zonnige Zuid-Afrika.
Hoeveel graden is het bij jullie?
Als 98, 39 graden. Je weet, 38 of 39 graden. Zo. Ach, ja, heel snukkie het, zelfs voor Zuid-Afrika in januari. Die tijd van die jaar beginnen mensen zeggen, echt ons nou genoeg van de zomer gehad.
Nee. Ja.
Natuurlijk bij jullie, dat jullie genoeg van de winter gehad.
We hebben meer dan genoeg van de winter. Ik zal even uitleggen aan mensen die dat niet weten. Het is nu natuurlijk zomer in Zuid-Afrika en in de streek de Karoo, zoals het heet. Een geweldig, prachtige streek. Daar waar Oranje zich bevindt, is het in de zomer gewoon echt heel erg warm. Dus die 39 graden, dat lijkt voor ons heel veel. Maar voor jullie is dat min of meer gebruikelijk, geloof ik. Ik ben net terug uit Zuid-Afrika, moet ik zeggen. Ik heb de afgelopen 10 dagen met Jacco en in een gezelschap door Zuid-Afrika gereisd. Zowel zeg maar als interesse voor vakantie, maar ook zeker was het ook een soort van werkbezoek. We hebben ontzettend veel mensen gesproken daar. Dankzij Jacco ook, want die kent alles en iedereen. Hij is daar een bekend commentator. Hij is de hoofd internationale betrekkingen, zoals ik zei, van die beweging Solidariteit. En is permanent, zeg ik, bijna elke dag wel te horen op radio en televisie. En anders schrijft hij wel weer een stuk voor een of andere medium. Dus Jacco is daar, zoals wij zeggen, een bekende opiniemaker. En samen zijn we gereisd vanaf Kaapstad en de Westkaap via die Karoo naar Oranje. En vanuit Oranje een aantal dagen later weer naar Johannesburg, waar vandaan wij zijn teruggevlogen naar Nederland. En in die gesprekken kwam onder andere met de Afrikaners, wat natuurlijk voor een goed begrip de afstammelingen zijn van de boeren. En die zijn weer de afstammelingen van de Nederlanders die zich ooit in de 17e eeuw in Zuid-Afrika vestigden aan Kaap de Goede Hoop. Jan van Riebeek was daar degene die daar een verversingspost stichtte. Er kwamen Nederlanders daar naartoe, dat breidde zich uit. Nederlanders, Duitsers, ook Franse hugenoten, maar voor het overgrote deel natuurlijk Nederlanders die daar bleven en die zich daar vestigden en uiteindelijk dat schitterende Afrikaans tot hun taal maakten, wat heel veel op het Nederlands lijkt. Soms als moeten we een beetje nadenken van, oh, wat wordt er nou precies gezegd? Maar goed, Jacco gaat in het Afrikaans praten en het meeste zal begrijpelijk zijn. En uit die gesprekken wilde ik zeggen, daar werd ook het koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika recent, werd daarin gerecenseerd. En ik begrijp, Jacco, dat de Afrikaner gemeenschap daar een beetje met, niet heel erg gelukkig mee is geweest.
Nee, dat is helemaal correct, zo werd terecht, ja. Verleden jaar in oktober, middel van oktober 2023, het de koninklijke echtpaar, koning Willem-Alexander en koningin Maxima natuurlijk Zuid-Afrika bezoek, op een ambtelijke bezoek. En ons was zelfs heel blij oor de besluit om Zuid-Afrika te bezoeken. Dat is toch zo lang, zoals je gezegd, de historische verbintenis, 360 jaar tussen Nederland en Zuid-Afrika. En ons as beweging het ook uitgereik na die Koningshuis, ook na die Nederlandse ambassade in Pretoria, om te sê, goed, maar die koning en koningin moet sekerlik ook met Afrikaners gesels, met die afstammelinge van Nederlanders, wat reeds vir meer as 3,5 eeuwe hier in Suid-Afrika woon, en ook met die Afrikaanse taal, die taal wat natuurlijk een product van Nederlands is, een sisterstaal, maar ja, Afrikaans is toch echt gebore as taal uit Nederlands. Dit kan toch nie anders nie, dink jouself in dat een koningspaar uit Nederland Suid-Afrika besoek en dit volledig ignoreer.
Is dat zo gegaan? Laat nie.
En dit is precies wat gebeur het. Daar was volledig nie een enkele, niet een minuut, se focus op Afrikaners as kultuurgemeenskap of af Afrikaans as taal nie. Dit was volledige besoek wat gereel is deur die ANC-regering in Suid-Afrika en dan wat uitsluitlik gefokus het op slavernij, kolonialisme en al die dergelike dinge van dit waarvoor Nederlanders dan hun skuld moet betaal, die enorme skuld van die Nederlandse koningshuis teenoor mense in Suid-Afrika, terwyl daar een prachtige Afrikaanse taalmonument is nabij Kaapstad, dicht bij Kaapstad, en de voortrekker monument in Pretoria.
Schitterend monument, ook even uitleggen, in Pretoria staat een heel groot monument waarin die geschiedenis van die boeren trekken vanuit de Kaap het land in, wordt beschreven, en dat is een van de indrukwekkendste gebouwen in Pretoria überhaupt. Dus ik zou ook wel verwacht hebben eigenlijk dat het koninklijk paar daar naartoe zou zijn gegaan, maar het is dus niet gebeurd.
Nee, glad nie, en dit het eindelijk op so'n enorme verleentheid, so'n enorme teleurstelling uitgeloop, met een incident uiteindelijk dichtbij Kaapstad, waar een groep politieke activisten eindelijk de koning en koningin geconfronteer het, en bijna ook fysiek aangeval het, omdat hulle natuurlijk vergoeding eis, hulle eis compensatie van de Nederlandse regering, en natuurlijk, ja, wat een tragiek om te denk dat de koning en koningin van die machtige Nederland eindelijk teruggekeer het naar Nederland met uiteindelijk so'n besoek van kniel en buig voor de eise van mense oor kolonialisme, sonder dat daar enigszins oor iets goeds gepraat is. Dit wat Nederland mooi en goed naar Afrika gebring het. Toe die eerste Nederlanders, Jan van Riebeeck, op 6 april 1652 in Kaapstad aangekom het, was dit een leë plek. Daar het niemand in Kaapstad gewoon nie. En dat een beskawing kom vestig in Kaapstad, in een groot deel van Suid-Afrika waar niemand gewoon het nie, en Nederlanders kan echt trots wees op die beskawing wat hier gevestig het, en de bijdra wat Nederland gelever het, om echter ook hier die deel van Afrika dan ook ekonomies op te hef, maar dat is glad nie op dit gefokus, die echter net op schuldgevoel.
Ja, en hebben jullie daar trouwens, als jij glad niet zegt, dat betekent dan helemaal niet, hè? Hebben jullie daarover contact gehad met de Nederlandse ambassade eigenlijk, over dit bezoek?
Ja, ons heeft geschreven aan de Nederlandse ambassade, en de Nederlandse ambassade wat niet eerst geantwoord heeft op enige schrijven niet. Ja, eindelijk geen belangstelling getoond het nie, echt net indirect gesê het dat ja, wel de Suid-Afrikaanse regering is verantwoordelijk voor het program. So, hoe begrijp jy dit dan ook nou wel? Jy weet dat die Nederlandse regering organiseerde program vir een koningspaar, dis toch immers die koning en koningin van Nederland, wat Suid-Afrika besoek, kan hulle nie self besluit met wie hulle in gesprek wil tree nie. So, dis toch jammer, ons het echter ook weer dieselfde gesien met besoeke van ander regeringslui in Nederland, ook van de minister-president Rutte met de vorige besoeke aan Suid-Afrika, ander senior regeringslui, wat altyd die soort van excuses wil kom aanbied aan die Suid-Afrikaanse regering, en nie wil praat oor dit wat echt belangrik is nie, die beskerming van diversiteit in Suid-Afrika, die verskillende kulture, die tale, ook dan Afrikaans as taal. Hulle wil nie oor dit praat nie, wil altyd sê hoe jammer hulle is vir slavernij en die geskiedenis van kolonialisme, terwyl daar natuurlijk een prachtige sisterstaal van Nederlands hier, die er miljoenen mensen in Zuid-Afrika gepraat wordt.
Ja, ze bedekken dus hun hoofden nog net niet met as om hun schuld te betuigen, helaas. Nu is die geschiedenis natuurlijk door dat apartheidsverleden ook voor heel veel mensen in discrediet geraakt. En nog altijd, ook al is het inmiddels al 30 jaar geleden of nog meer, hè, in 1989 of in het begin jaren 90 werd die apartheid afgeschaft. Nog altijd worden ook de blanke Afrikaner gemeenschap in verband gebracht met die apartheid. Waardoor het voor een nieuwe generatie zoals jij en nog jongere mensen die ik ook heb gesproken daar enorm ingewikkeld is om op de voorgrond te treden en te zeggen: jongens, wij zijn een wij als groep hebben onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur en taal. Die drukt zich ook uit in literatuur bijvoorbeeld, in poëzie, maar ook in popmuziek. Hè, op allerlei verschillende manieren. En wij willen die graag bewaren. En wij willen juist ook graag vanuit Nederland, zouden het fijn vinden als we daar enige steun voor zouden kunnen krijgen. Omdat wij nu eenmaal afstammelingen zijn van Nederlandse families. Hè. En er zijn ook heel veel nog altijd banden natuurlijk tussen Nederlanders en Afrikaners. Daar wil ik het graag over hebben, Jacco, omdat er komen verkiezingen aan in Zuid-Afrika. Die worden cruciaal omdat het ANC, dus het ANC, wat er in de afgelopen decennia een enorme puinhoop van heeft gemaakt in jullie land. Het is een buitengewoon corrupte regering en ook erg anti-blank, moet ik zeggen, valt mij op. Maar ze hebben zo'n groot electoraat en ze kunnen dat massaal mobiliseren, dat het bijna onmogelijk lijkt om die meerderheid van ANC te verdrijven. Nu hadden wij erg interessante gesprekken, moet ik zeggen, in de Kaap, in de Westkaap, in Kaapstad, met vertegenwoordigers van de Democratic Alliance, dat is de DA, dat is een oppositiepartij, fatsoenlijke partij die midden in die democratie staat, waar niet alleen zwarte, maar ook blanke deel van uitmaken. En bijvoorbeeld de burgemeester van Kaapstad is een blanke man, die hebben we ook gesproken bij de koffie, die op mij een heel indrukwekkende, als overkwam was een hele indrukwekkende leider, echt een jonge leider, maar ook een oudere dame waar we het over gaan hebben, die met ons kwam eten. Ook uit die partij, ook blank, maar een liberal en voormalig ook anti-apartheid toch wel activisten. Die tot de conclusie zijn gekomen, zo vat ik het maar samen, dat er wil Zuid-Afrika er bovenop komen, wil die macht van het ANC worden doorbroken, dat ook de Afrikaners daarin een hele belangrijke rol kunnen en moeten gaan spelen. Wat kun je daarover zeggen? Wat was jouw indruk bij die gesprekken?
Ja, heel belangrijke gesprekken, Weert. En ik denk een paar punten wat ik wel wil uitlicht. Aan de ene kant, Zuid-Afrika, een fantastische land. Een land waarop ons zo trots is, zo lief is voor deze land. En ook Nederlanders wat al gereis het door Zuid-Afrika, sal altijd sê, dit is echt een ontdekkingstocht. Zuid-Afrika is net een fantastische plek om te besoek. En dan ook as jy die taal begin leer kennen, begin begrijp, dan besef je wat een fantastische taal, met soveel literatuur, muziek, theater, soveel om te lees, en natuurlijk so sociale taal, een taal waarin mensen echt de leven geniet. Nou, Afrikaans is natuurlijk de derde grootste taal van Zuid-Afrika, een taal wat recht oor Zuid-Afrika gesprek wordt, die beide blanke, maar ook bruin Zuid-Afrikaners en ook sommige zwart Zuid-Afrikaners. Maar toch zien ons de geweldige discriminatie die de ANC-regering die afgelopen jaren, de afgelopen 30 jaar, sedert het einde van apartheid, so alsof die apartheidstelsel, wat natuurlijk eigenlijk maar een corrupte stelsel was, een stelsel van discriminatie was, waar allemaal van ons in Zuid-Afrika gesê het dat wel dit moet verander, een soort van nieuwe bedeling is nodig in Zuid-Afrika, maar dat die bedeling eindelijk maar vervang is met een wat net so korrup is, met een stelsel wat selfs meer discrimineert teen mense. En in die afgelope 30 jaar natuurlijk meer dan 120 wette, wat deur die Suid-Afrikaanse parlement goedgekeur is, wat eindelijk discrimineer op ras, op huidkleur van mense. Met andere woorde, wanneer jy een hypotheekrekening wil kry, of wanneer jy een licentie wil kry om de auto te bestuur, of vir wat ook al, moet jy altyd sê wat er kleur is ek, wat een ras is ek, en daar volgens word daar met quotas natuurlijk dan toekennings gemaakt. So, eindelijk het de ANC-regering die afgelopen 30 jaar, 3 dekades, Zuid-Afrika nie geneem na die sogenaamde droom van die Rainbow Nation, die Reenboog-nasie nie, van een land van diversiteit waar allemaal gelukkig kan wees en groot succes nie. Zuid-Afrika het ongelukkige land geword van reuse nieuwe discriminatie, werkloosheid, wat het verdubbel het sedert 1994, ook onder swart mense, enorme armoede. Jij hebt het zelf gezien ook nou in Zuid-Afrika. De armoede onder zwart mensen in Zuid-Afrika heeft veel vererger onder ANC dan onder apartheid.
Heel verkrotte wijken, overal.
Ja, en dit was niet zo. So, de tragedie is dat de ANC die corruptie eenvoudig Zuid-Afrika kapot maakt. Zuid-Afrika zijn economie kapot maakt, natuurlijk. De infrastructuur wat geweldig onder druk verkeer met uren en uren van geen stroom elke dag. De wegen wat volledig in verval is. En ons kan aangaan en aangaan daarover. En dan wanneer je praat met oppositieleiers, soos wat jy nou verwys het, Helen Zille, leier, federale voorsitter van die Demokratiese Alliansie, met wie ek en jy aandete geniet het, ook die burgemeester van Kaapstad, Georgian Heel-Lewis, allemaal heel bekwame politici, dan sê hulle, ja, die droom van 1994 het nie gebeur. Dit het nie gerealiseer. Dit is die werklikheid van Suid-Afrika vandag, en Suid-Afrika is heel snel bezig om een falende staat te worden. Om ongelukkig, soos talle andere landen in Afrika, ook sommige landen in Zuid-Amerika en Centraal-Amerika, te vervallen in een falende staat. 27.000 mensen worden vermoord in Zuid-Afrika elke jaar. 10% van alle boeren in Zuid-Afrika is de afgelopen 30 jaar vermoord. 3.000 van 30.000 boeren is op hun boerderijen vermoord.
En dat zijn niet alleen blanke boeren, hè?
Glad niet. Het is alle boeren, natuurlijk de meeste boeren, is dit blank, maar ook zwarte boeren, wat getekend wordt. Geweldig moeilijk in een land natuurlijk met 60 miljoen mensen, als daar 30.000, minder dan 30.000 boeren is, wat natuurlijk voedsel moet produceren. En dan gebruikt de regering natuurlijk altijd minderheden als een soort slaanzak, natuurlijk als een soort zondebok, om te zeggen dat alles wat verkeerd is in Zuid-Afrika is de schuld van de minderheden.
Ja.
Minderheden is schuldig aan de zwarte armoede, aan de criminaliteit, aan alles. Natuurlijk glad niet waar, maar dit is waar ons van jaar is. In een verkiezingsjaar, waarschijnlijk, de datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk einde mei zal Zuid-Afrikaners naar de stembus gaan. En eindelijk begrijp ons hoe belangrijk het is dat de ANC de verkiezing moet verloren.
Maar is dat mogelijk, Jacco? Want uit die gesprekken die wij voerden bleek dat weliswaar die Democratic Alliance, Democratische Alliantie, veel hoop heeft. Maar vooral hoop heeft op een beter bestuur in regio's. Zodat bijvoorbeeld de Westkaap kan laten zien, kijk, zo kan Zuid-Afrika ook worden bestuurd. Hier bestuurt het ANC niet. En kijk eens hoe succesvol we zijn. En dat is ook zo, want als je daar rondreist en daar bent, dan zie je inderdaad het Zuid-Afrika zoals het zou kunnen zijn. En elders in het land waar het ANC, waar ANC dus de meerderheid heeft, zie je dus het verval. Dus wat ik heel interessant vond, waren twee dingen. A, dat ze zeiden, we moeten niet rekenen op het landelijke parlement, want dat gaan we toch niet winnen. Maar we moeten vanuit die regio's de macht overnemen en dan uiteindelijk laten zien, zo kan het ook. En B, ook dat in die regio, de Westkaap, wordt gesproken zelfs over autonomie.
Ja, precies zo. Kijk, dat is twee dingen wat moet gebeuren. Weert wat echt belangrijk is. Kijk, ons hebben de afgelopen jaren gezien de enorme verschil tussen delen van Zuid-Afrika, gemeenteraden, provincies, die door de oppositie regeer wordt, en die gemeenteraden, provincies en natuurlijk ook de nationale regering, die door de ANC regeer wordt. Wanneer je naar Kaapstad gaat, gewilde toerismebestemming, vooral voor Europeanen, ook voor Nederlanders, dan zie jij wat een wereldklas stad Kaapstad is. Prachtige stad, ook de Westkaap als provincie. Ik heb opgegroeid in de Westkaap. Ik kan voor je zeggen dat de Westkaap, de infrastructuur in de Westkaap, is vandaag beter dan 20 jaar geleden. Wanneer je echter uit de Westkaap rijdt naar die Noordkaap, Oostkaap, Vrijstaat, andere provincies in Zuid-Afrika, dan zie je de enorme verval. Hetzelfde ook tussen gemeenteraden. Wanneer je echt is in het dorp wat regeer wordt door oppositiepartijen, zoals de Democratische Alliantie, Vrijheidsfront Plus, Action SA, dat is een hele groep van oppositiepartijen die samenwerken in een coalitie. Wanneer hier die coalitie regeert, dan gaat alles goed. Dan is dit heel succesvol. Maar het probleem hiermee is dat ons ook zit dus met een enorme bevolkingsverschuiving in Zuid-Afrika. Dat miljoenen mensen wil graag in Kaapstad wonen. omdat Kaapstad succesvol is. Mm. En dit is ook niet volhoudbaar nie. Jy kan echter nie dat soveel mense trek na Kaapstad soos wat die afgelope jare gebeur het nie. Kaapstadse bevolking het in 20 jaar verdubbel en dis echt niet volhoudbaar nie. So wat nodig is, is wel dat gemeenterade beheer moet word, stelselmatig van onderaf deur die oppositie, ook sommige provinsies, die Weskaap word reeds deur die oppositie, deur die Democratic Alliance regeer, hopelik na vanjaar se verkiesing ook Gauteng, KwaZulu-Natal, miskien nog een of twee andere
provinsies. Gauteng is gebied rond Johannesburg, Pretoria, hè?
Ja, en dit is die ekonomiese hartland van Suid-Afrika. Ja. Kleine provinsie, die kleinste provinsie in Suid-Afrika, wel met die grootste bevolking. Bijna 20 miljoen mense woon in 'n kleine provinsie, kleiner dan Nederland, digbevolkte provinsie, die ekonomiese hartland van Suid-Afrika, waar ook natuurlik enorme mynbou is, maar dan ook die grootste probleme met enorme verval, en daar is hoop dat miskien kan Gauteng dan ook oorgeneem word. Uiteindelik denk ek nie dat die landelike regering deur die oppositie beheer sal word na die verkiesing nie. Die ANC kan miskien minder dan 50% van die stemme kry, maar dan sal hulle wel kleiner partye eintlik koopteer of omkoop eintlik op een of andere manier om wel deel te word van 'n koalisie met die ANC.
Ja.
Maar ons sal dan uiteindelik sien 'n enorme verdeeldheid in Suid-Afrika. En dit is dan waar ons praat oor federalisme of selfs autonomiteit vir sommige dele van Suid-Afrika. En dit is echt belangrik, dat Suid-Afrika sal moet verander van een sentraal beheerde land, want dit is 'n enorme land, groot land, 'n diverse land, 'n land met 'n groote bevolking, met verskillende etnische groepe en verskillende dele van die land.
11 officiële tale, hè?
Precies, 11 officiële tale en daarvoor is het nodig om een sterker federale bestel te kry waar daar heel veel meer macht gegee word aan sê maar provinsiale regerings of sekere streeksregerings, regionale regerings en dit is eintlik waarvoor ons ook beywer om te sê die hele bedeling in Suid-Afrika, hoe ons dink over Suid-Afrika, dit moet verander. Ons moet 'n ander Suid-Afrika hê in die toekoms, nie een wat deur een enkele regering in die hoofstad Pretoria geregeer word.
Jaco, dit is heel interessant, want dit is direct ook de link natuurlijk naar de Afrikaanse gemeenschap. Ik ga mensen een beetje meenemen in hoe dat er dan uitziet. Kijk, jullie hebben besloten, wij moeten ons als blanke, nou niet eens per se blanke, maar als Afrikaanse cultuurgemeenschap organiseren om te overleven. Dat gaan we niet doen in een gebied waar een meerderheid ANC is, of waar een meerderheid min of meer vijandig tegenover ons staat. Dat kunnen we gaan doen in een dun bevolkte streek, zoals daar is de Karoo. Zo heet die streek. En daar is ooit in de jaren 90 dat plaatsje Oranje opgericht. Bedoeld als een soort thuisland voor de boeren, voor de Afrikaners. Jij woont daar zelf ook. Jij spreekt nu vanuit de studio in Oranje, wat toch maar een plaatsje is met 3.500 inwoners. Jij spreekt nu met ons. Wij zijn, ik heb daar in een eerdere podcast met jou het daarover gehad. En toen werd ik ontzettend nieuwsgierig naar die plek. Wij zijn er nu ook naartoe gereden. Nou, moet de luisteraar zich voorstellen. Je gaat vanuit Kaapstad, ga je dus zeg maar het lege land in. Daar komt het op neer. Net zoals de boeren vroeger die grote trek maakten. Trek je dan nu met de auto door die schitterende Karoo. Wat een enorm indrukwekkend landschap is. Waar het leeg is. Waar het onherbergzaam is. Waar boeren proberen om te overleven eigenlijk in die hitte. En in de winter in die kou. Waar allemaal beesten zitten. Waar nog schitterende dorpjes zijn. Die voor een heel groot deel ook vervallen zijn. Maar waar dan lokaal mensen proberen om die huizen weer. Met die schitterende. Kaapse architectuur ook, die ook direct vaak terugslaat op de Nederlandse architectuur uit de 17e eeuw, om die te herstellen, maar waar je ook heel veel armoede en alcoholisme ziet onder de zwarte en de bruine bevolking. Afijn, dan rijd je dus urenlang door dat gebied en uiteindelijk kom je dus dan in Oranje en dat is dan wat zeg maar de hoofdstad moet worden van misschien wel een autonoom gebied voor de Afrikaners, want dat is natuurlijk mijn vraag. Preluderen jullie al op een situatie waarin Zuid-Afrika inderdaad een federatie is geworden en waarin voor de Afrikaners dan een plek daar in die Karoo is aangewezen?
Ja, precies dat weer. Dit is de heel idee achter Orania. Zo Orania als een cultuurgemeenschap is gevestigd juist in hier die heel droe, lege deel van Zuid-Afrika, de Karoo. ver weg van de groot bevolkingscentrum, soos Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, echt in een deel van Zuid-Afrika, waar bijna allemaal wat hier woon, Afrikaans als taal gebruik. So allemaal hier, in hier die hele Karoo omgeving praat Afrikaans, dit is de spreektaal van de mensen hier, en ons echt vanuit Orania, moet een soort nieuwe hartland voor de Afrikaner cultuurgemeenschap dan wel ontstaan. Het probleem voor Afrikaners is dat ons een kleine minderheid is in Zuid-Afrika. 5% van de bevolking, 2,5 miljoen mensen in een land van 60 miljoen mensen, heel kleine minderheid, maar ons is natuurlijk ook oorals in die land een minderheid. In geen enkele dorp of stad is Afrikaners de meerderheid nie. Afrikaans as taal is ook op weinig plekken de meerderheidstaal, en daarom sê ons dat vir die taal en die kultuur om te oorleef in die toekomst, het ons wel een soort hartland nodig, een soort thuiste en plek waar die taal en cultuur wel kan floreer.
Een heimat, een thuiste.
Een soort heimat, een thuiste. Ja. Een thuiste heimat, de Duitse term is heel mooi, maar dan wel met interactie met de rest van Zuid-Afrika. Het probleem is dat daar enorme discriminatie tegen minderheidsculturen en talen in Zuid-Afrika is. De regering wat eenvoudig Afrikaans als taal uitfaseer op universiteiten. Jy het 20 jaar geleden nog 8 universiteiten gehad wat volledig Afrikaans was. Afrikaans is slechts 1 van 3 talen wat in die 20ste eeuw volledig ontwikkel het in die wereld as een akademische taal. Jy kon enig iets studeer by een universiteit tot 20 jaar geleden in Afrikaans. Vandag is daar slechts 1 Afrikaanse universiteit oor in Zuid-Afrika. So, Afrikaans wat hier onder veel druk verkeer vanaf de regering, en vir daardie rede het ons dan een soort heimat nodig, waar ons nou ook bezig is om een universiteit te bou, waar jy in verskeie monumente verskui word, ook groot bibliotheke verskui word, met boeke en theaters en so, met die hele idee dat in die toekomst daar wel een soort van thuiste vir die taal en kultuur sal wees.
Hoe groot moet die stad worden?
Ja, dat is een goeie vraag natuurlijk, want kijk, Afrikaners is 2,5 miljoen mensen. Afrikaners woon reg over Zuid-Afrika, maar ook die hele wereld. Bijna 500.000 Afrikaners het de afgelopen 20 jaar Zuid-Afrika verlaat. Vooral naar landen zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika.
Ook Nederland.
Europese landen. En, ja, in Nederland woon daar 35.000 Afrikaners van wie ons weet, van wie ons heel goed bewust is. Duitsland ook afgelopen tijd in bestemming. So, is belangrijk dat alle Afrikaners van reg oor Zuid-Afrika, maar ook heel die wereld. Dus moet sê dat, wel hier is een plek waarin ek my kinders kan stuur om te studeer by een universiteit, of waar ek toch denk my taal en kultuur beskerm sal word. Om daarin te slaag is een dorp van 3500 mense niet genoeg. Dit is niet groot genoeg. Dit sal heel wat moet groei, waarschijnlijk sal jy moet kry dat uiteindelik in hier die hele gebied, hier die hele streek, daar een soort van bevolking van 100.000, misschien 150.000 mensen kom vestig, of dan nou in verschillende dorpen, of met een groter stad in kleiner dorpen, precies hoe dit nog in de toekomst sal lyk is onzeker, maar hier is een enorme groot gebied, wat hier leeg is, met weinig mensen wat hier woon, en de gedachte is uiteindelijk moet economische activiteit dit moontlik maak dan, dat 100 tot 150.000 mensen oor de volgende jaren hier kan vestig.
Ja, en nu is er kritiek natuurlijk hè, op dat project, omdat mensen zeggen, ja, maar het is een racistisch project, want er wonen alleen maar Afrikaners en die zijn blank en je moet ook nog eens een soort van toelatingsexamen afleggen, dat je toegewijd bent aan de Afrikanerzaak. Wat zeggen jullie tegen die critici?
Ja, dat is interessant. Mensen wat gewoonlijk hier die soort van kritiek uiten, het geen begrip voor Zuid-Afrika nie. Want reg oor Zuid-Afrika krijg jij duizenden kleine dorpen of gemeenschappen wat exclusief Zulu is, waar slechts Zulu mensen woon en mag woon, KwaZulu-Natal, de grootste delen van de provincie KwaZulu-Natal, mag slechts in sommige dorpen Zulu mensen wonen.
Oh, daar mag jij niet wonen?
Echt oorzaak. Nee, glad niet, want dit wordt regeerd door een traditionele leier. De traditionele leier bepaalt wie mag daar woon, en ja, indien jy nie Zulu is, nie, mag jy nie daar woon nie. Jy mag natuurlijk de cultuur opneem, jy mag de taal leer, jy mag de cultuur opneem, en dan mag je wel daar woon. Hetzelfde voor Orania. Orania is een dorp, een gemeenschap, wat de Afrikaanse taal en de Afrikaanse geschiedenis en cultuur wil beschermen. Indien iemand wil deel worden daarvan, dan mag hulle. Hier woon Duitsers in Orania, wat Afrikaans geleerd het als taal, en wat ook hulle self heel goed vergewisheid van de geschiedenis van de Afrikaner. En ze wil ons wel graag Afrikaners wees, zo ons woon in Oranje. Het is heel te mal moeilijk, dat is niet discriminatie nie. Niemand kijkt naar de kleur van jouw huid nie, niemand vraagt waar kom je vandaan nie, maar wel, jij moet aanvaarden dat indien jij in Oranje wil woon, dan moet je wel instem tot de vereistes van bescherming van de Afrikaanse taal en cultuur. En dit wordt, zoals ik zeg, gedoen reeds in zoveel andere gemeenschappen in Zuid-Afrika, wel voor andere etniciteiten, voor Zulus of Xhosas of Venda of een van de andere groepen. Zoals je gezegd hebt, dat is 11 talen in Zuid-Afrika, ook meer dan 11 cultuurgemeenschappen.
En de centrale regering, begrijp ik, is ook niet per se tegen het bestaan van Oranje, want onder andere een minister heeft het bestaan ervan verdedigd en gezegd het is grondwettelijk. En ook, heb jij mij verteld, de gouverneur van de regio waar Oranje zich bevindt en die zelf een bruine vrouw is, heeft het ook voor jullie opgenomen toen die groep van Malewa, die zo graag boeren wil doden, dreigde om op te trekken naar Oranje.
Ja, precies zo. Dat is helemaal correct. Oranje heeft heel goede verhoudingen met de regering van Zuid-Afrika, ook met de provincie, de gouverneur van de provincie van de Noord-Kaap, waarvan Oranje deel is, ook de ANC-regering in Zuid-Afrika. Ons verschil heel sterk met wat de ANC doen, maar ons handhaaf wel goede verhoudingen. De vorige president, Jacob Zuma, heeft Zuid-Afrika bezoek.
Het Oranje bezoek.
Ja. En 2 maanden geleden heeft de minister van Justitie, Ronald Lamola, in Genève, bij de Verenigde Naties, ook gezegd dat Oranje het een grondwettelijke recht. De Zuid-Afrikaanse grondwet, de Zuid-Afrikaanse constitutie, bepaalt dat etnische gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, religieuze gemeenschappen, taalgemeenschappen een recht op zelfbeschikking heeft. Zo, dat wordt in de Zuid-Afrikaanse grondwet zo beschrijf. En dit is precies wat Oranje dan ook is, wat Oranje doen. En daarom is daar heel veel interactie tussen Oranje en andere gemeenschappen in Zuid-Afrika, Xhosa-gemeenschappen, Zulu-gemeenschappen, maar dan ook met de regering. Oranje is geen eiland nie. Oranje moet interactie hebben met de rest van Zuid-Afrika. En dit wordt eindelijk op een dagelijkse basis wel gedaan.
Ik begrijp dat die andere gemeenschappen, dat hun leiders ook bij jullie komen informeren over hoe jullie dat nou doen, hoe jullie zo succesvol kunnen zijn en of zij niet iets van jullie kunnen leren.
Precies, dat wordt heel vaak gedaan en ons doen het graag. Want wie wil niet zien dat Zuid-Afrika slaagt niet? Hmm. Kijk, een van de enorme uitdagingen van Zuid-Afrika is de armoede. De geweldige armoede, werkloosheid, maar ook de feit dat er geen lokale economie is niet. En in zoveel dorpen waar daar duizenden mensen woon, is daar geen lokale economie nie. Mensen het geen werksgeleenthede nie, je zal in sommige dorpen gaan, dan is dat 80 of 90% werkloosheid, mensen wat geen werk het nie, wat heel arm is. Dit is niet goed voor de toekomst van Zuid-Afrika nie. Dit is eigenlijk de oorzaak van de criminaliteit en zoveel van de problemen van Zuid-Afrika. De andere probleem wat heel sterk hierbij aansluit, is natuurlijk de hele vraag oor de verhouding tussen verschillende rassengroepen in Zuid-Afrika. Dus een blanke Zuid-Afrikaners en zwart Zuid-Afrikaners en bruin Zuid-Afrikaners en Indiër Zuid-Afrikaners. En Wirt, ik denk jij dat ook gezien met jouw bezoek aan Zuid-Afrika, dat de verhoudingen is heel goed.
Ja.
Mensen vinden elkaar heel, heel gemakkelijk met elkaar. De probleem is altijd in de politiek.
Ja.
In politiek wordt het altijd misbruik. En ons is weer in een verkiezingsjaar en ons zien weer dat politici heel opportunistische populisten, dat hulle natuurlijk de geleentheid gebruik om natuurlijk soort van verschillende rassengroepen tegen elkaar te proberen stel. So dit is zwart tegen wit en dit is bruin tegen zwart in Zuid-Afrika en verschillende rassengroepen eindelijk tegen elkaar op te stel. Terwijl in gewone gemeenschappen recht oor Zuid-Afrika werk mensen elke dag saam, vecht mensen elke dag saam om eindelijk al de enorme uitdaging van hierdie land te proberen oplossen.
Ja, dat werd mij wel duidelijk. Inderdaad, dat in de contacten met bruin, ja, zoals jullie dan zeggen, bruin mensen, zwart mensen en zo, die waren gewoon heel erg hartelijk en veel humor en gewoon onderling prima eigen gesprekken gevoerd. Hè, dus het was geen enkel probleem. Om even het belang en het existentiële belang voor jullie aan te geven. De volgende anekdote. Wij reden dus naar Oranje en toen besloot jij om te stoppen in Loxton. Dat is een klein plaatsje ook waar een een soort kluizenaar-achtig iemand woont, die heet Dion Kotze en die is een voormalige curator, internationaal bekende curator van de Botanische Tuin van de Universiteit van Stellenbosch. Stellenbosch is ook geweldig, moet iedereen die Zuid-Afrika bezoekt naartoe. En die universiteit had dus een botanische tuin waar hij de leiding had. En die had hij schitterend uitgebreid en vormgegeven. Hij was er internationaal gerenommeerd om geraakt, om zijn kennis. Maar toen besloot ook die universiteit om zich niet in te zetten voor het voortbestaan van het Afrikaans als academische taal. En toen heeft Dion, die een koppige Afrikaner is, een grote, indrukwekkende man, die heeft besloten om ontslag te nemen en die is toen in zo'n dorpje, heeft zich teruggetrokken in zo'n dorpje daar in de Karoo. Heel klein dorpje en daar heeft hij ook een klein huisje gekocht. En dat heeft hij helemaal weer hersteld als een zo'n ouderwets, zeg maar, boerenhuis. Schitterend met een hele smaakvolle inrichting. Met een prachtige tuin die hij daar heeft aangelegd ook. En we zaten met hem te eten en toen hadden we het over al deze kwesties. En toen zei hij, hij dacht altijd dat Afrikaans verloren zou gaan en hij was daar heel somber over, tot hij op een gegeven moment het lied De Larij hoorde van Bok van Blerk. Dat is een van die, zeg maar, Afrikaanse zangers met zo'n zware stem. En dat lied over generaal De Larij is iconisch in de moderne populaire cultuur van de Afrikaners, omdat daarin, zeg maar, de generaal De Larij wordt bezongen als een held. En ook zonder schuldgevoel wordt bezongen als een held. En Dion vertelde, toen hij dat voor het eerst hoorde, terwijl hij eigenlijk van klassieke muziek houdt, en zo'n klassicus is veel meer dan iemand die van popmuziek houdt, maar toen hij dat lied hoorde, en we gaan zo meteen een fragmentje laten horen, toen barstte hij in tranen uit. Hij zei, de tranen stroomden over mijn wangen. We gaan iets uit het fragmentje laten horen.
De Larij, De Larij, zal jij die boeren kom leiden? De Larij, De Larij, generaal, generaal, zoals iemand zal ons om je val. Generaal, De Larij, voor die kakies wat lacht, eindkie van ons, die een hele groot macht. En die kranse leeg hier tegen ons rug, hulle dunkt is voorbij.
Jacco, wat betekent dit nou? Het feit dat Van Blerk dus, Van Blerk dat lied zingt en dat het op zo iconisch wordt. En vervolgens dat iemand als Dion, die al in de 60 is en die eigenlijk van klassieke muziek houdt, zei hij, zo geëmotioneerd raakt hierdoor.
Ja, ik denk dat het iets mooi van eindelijk een soort van culturele protestbeweging in Zuid-Afrika. Kijk, Afrikaanse muziek is hier levendig in Zuid-Afrika. Daar is zoveel zangers, zoveel nieuwe muziek wat geskep wordt. Maar heel veel van hierdie muziek is eindelijk deel van een soort van protestbeweging. Een protestbeweging om te zeggen dat, ten spijte van alles wat mensen tegen de Afrikaans as taal het, tegen Afrikaner, de Afrikaner cultuur het, sal ons oorleef. En dis dikwels de boodskap. Ons sal altyd weer strijven onze reg om hier in Zuid-Afrika in toekomst te hê. En jy vind dit geweldig onder de jong mense wat heel enthousiast is oor Zuid-Afrika, oor de toekomst van Zuid-Afrika, en dan natuurlijk graag de grote muziekfeesten bijwoon en De Larij, De Larij sing of wat er andere mooie muziek ook. Prachtige muziek, natuurlijk op zoek naar leierskap, natuurlijk altijd de grote zoeken naar leiers, maar daarmee saam ook een boodskap om te sê dat ons het geen andere thuiste nie. Mm-hmm. So lief soos wat ek vir Nederland is niet my thuiste nie, na soveel pogings kan ek steeds nie goeie Nederlands praat nie. Ek is ook geen Duitser nie, ek is ook geen Fransman nie. Ek het geen andere thuiste nie, ek het een enkele thuiste en dit is Zuid-Afrika.
Ja.
My voorgeslagte het soveel gedaan in hierdie land natuurlijk. Je weet, as ek het na myself, my eie familie kan verwys, ons is nog op dezelfde boerderij sedert 1748.
Oh, echt?
En dit is de verhaal van soveel Afrikaner families. Ja, so my familie boer, my ouers boer op een boerderij waar onze stamvader uit Duitsland, sy oudste seun, in 1748 begin het met een boerderij.
Mm-hmm.
En dit is hoe verbind ons is tot die grond, tot Zuid-Afrika as land, en jy sien dit ook in die muziek, jy sien dit in hierdie hele beweging, en dit is ook om jy dan sien dat mense sê, ons sal alles doen om te verseker dat ons nageslag 'n toekoms het in Zuid-Afrika. Ons wil dit nie doen ten koste van iemand anders nie. Ons begryp dat Suid-Afrika as land moet suksesvol wees, maar indien die regering teen ons diskrimineer, sal ons veg, indien ons taal uitgefaseer word, indien 'n universiteit soos die pragtige universiteit van Stellenbosch, waarna jy verwys het, jy weet dat soveel mense uit die Laaglande, uit Nederland en Vlaanderen studeer by die universiteit van Stellenbosch oor die jare, juist omdat dit 'n volwaardige Afrikaanse universiteit was. Vandag kan jy nie meer by die universiteit van Stellenbosch in Afrikaans gaan studeer nie. Wanneer dit gebeur, dan sal ons sal terugveg teen dit, maar ons sal ook bou. So ons bou 'n nuwe universiteit, ons bou nuwe gemeenskappe. Ons sal altyd in Suid-Afrika besig wees om 'n toekoms vir ons nageslag te skep. En dis presies wat ons nou doen, dis wat die solidariteit beweging doen. Ons het 'n Afrikaanse universiteit gebou wat reeds van jaar 5000 studente het, met nuwe fakulteite, nuwe geboue. En dit is alles besig om te groei. Dit maak ons wel anders, dink ek, dan meeste ander westerse samelewings. Selfs anders dan Nederlanders, want Nederlanders het 'n land. Hulle het Nederland. Hulle het Nederlands as taal, en ek dink in Suid-Afrika is dit soveel anders. Ons verkeer reeds vir 3 dekades onder enorme druk, druk van diskriminasie, uitfasering van ons taal, verandering van en natuurlik museums, en monumente, die verwydering van monumente. So wanneer jy egte gemeenskap is wat onder druk verkeer, dan sien jy heel veel kreatiwiteit. Dan sien jy ook die kunste, die kunstenaars, sangers, die skrywers, al hierdie kreatiwiteit na vore kom van 'n soort van nuwe protesbeweging.
Absoluut.
Wat sê, ons is lief vir die taal, lief vir die kultuur, en ons sal 'n toekoms.
Ja, en het zijn niet eens alleen maar conservatieve stemmen, want ik heb het er veel met jou over gehad. Je hebt ook bijvoorbeeld die band Spoegwolf uit Stellenbosch notabene, wat eigenlijk gewoon liberals zijn, linkse woke types, maar die hebben zulke fantastische nummers, ook in het Afrikaans. En die zanger Dani, die is echt een dichter en die gebruikt die taal ook op zo'n virtuose, prachtige manier, terwijl die toch op een hele andere manier in het leven staan, verbinden ze toch al die groepen vanwege die taal, hè?
Ja, heeltemal tereg so, Weert, ek dink eintlik ook een van die uitdaging vir die Afrikaner is dat weens die geskiedenis, weens apartheid, word altyd gedink in andere lande, ek het ook al gesien by sommige mense in Nederland, dat alle Afrikaners is nou rechts, extreem rechts, of eindelijk iets in daardie lyn. Ja, wel, ek dink wel, Afrikaners is heel konservatief, heel christelik, maar daar is ook soveel verskeidenheid, daar is fantastiese in die muziek en die kunste, grote verscheidenheid en ook soveel ruimte, dan ook vir sê maar meer liberale stemme, sangers wat ook heel anders dink oor die toekomst, daar is soveel gesprek en soveel debat in die Afrikaanse media en in die kunste, dat ek dink dit sou wel verkeerd wees om te dink dat alle Afrikaners is echt dieselfde. Jy het dit self ook gesien, die verskil tussen Afrikaners in Kaapstad en die suide van Suid-Afrika, en Afrikaners in die noorde van Suid-Afrika, maar ook in die taal, die verskillende dialekte van die taal, wat soveel verskil in sommige dele, kan jy miskien bietjie makkeliker begryp dan in andere dele van die land. Ja. Dit is die ongelooflike diversiteit van die taal, maar ook van die Afrikaner kultuur. So, dit sou dwaas wees, eindelijk naïef wees om te dink, Afrikaners is eindelijk maar net daar die klein volkie, jy weet, wat vir apartheid verantwoordelik was. Altyd als eindelijk maar deur die kanaal van apartheid probeer interpreteer.
Ja, zeker, dat hebben we zeker ervaren en zeker ook begrepen. Nou is interessant ook dat jij als hoofd internationale betrekking van solidariteit, je reist jaarlijks de hele wereld over. Dan ga je naar Nederland, je gaat naar de Verenigde Staten, je gaat naar Duitsland, je gaat naar Zuid-Tirol. Overal knoop je betrekkingen aan. Je kent ontzettend veel mensen in de politiek wereldwijd. Je hebt goede betrekkingen met Amerikaanse senatoren, mensen uit het congres, met Nederlandse politici. Dat heb je in de jaren een enorm netwerk opgebouwd. En in februari kom je weer met een groep, maar kom je weer naar Nederland. Vorig jaar was je hier ook met een groep jongeren en toen hebben we elkaar ook nog gesproken. Ik heb die jongeren gesproken, wat ontzettend leuk en interessant is allemaal. Maar wat tref je nou aan? Hè? Wat mij dus opvalt, na 10 dagen zelf Zuid-Afrika en een beetje heb ik me dan onthecht van het debat in Nederland en de keer terug. En dan is het hier zo verschrikkelijk gepolariseerd en het is zo heftig allemaal. En mensen zitten zo op de vierkante millimeter, zijn ze met elkaar in conflict en dit mag niet en dat mag niet. En er heerst een grote onvrijheid en een grote onvrede in Nederland. Terwijl als ik daar bij jullie in die Karoo, dan in Oranje rondloop, dan is er alleen maar een gevoel van enorme vrijheid en mogelijkheden en ruimte en helemaal geen sprake van onvrede juist. Het is alsof het heelal zich opent, zeg maar, aan mogelijkheden. En in Nederland ben je weer zo terug op dat hele kleine, in dat hele kleine, die kleine moerasdelta waar iedereen tegen elkaar loopt te schreeuwen, zo lijkt het wel. Hoe ervaar jij dat als jij hier bent?
Ja, dat is precies hoe ik dit ervaar weer. Ik zal het moeilijk beter kan zeggen wat jij gezegd hebt, want ik is ook heel lief in Nederland. Fantastische land Nederland. Je weet, het is ook mijn geschiedenis. Het is ook de land van mijn voorvaders en herkomst. Je weet, maar in Zuid-Afrika, ten spijt van al de enorme problemen in Zuid-Afrika, al de uitdagingen in Zuid-Afrika, ervaar ik dat mensen veel meer vrijheid hebben. Ons heeft veel vrijheid in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een gezellige land. Mensen geniet van de leven in Zuid-Afrika. En ik denk veel meer dan in Nederland. Dit valt mij op de afgelopen 20 jaar. Ik heb 20 jaar geleden de eerste keer Nederland bezoek. En in Nederland heeft heel veel veranderd in twee decades. Over 20 jaar heeft Nederland veranderd van een land wat toch meer gedink het oor de toekomst, naar een land waar mensen echt elke keer nou voor homself leef, waar mensen heel gepolariseerd is, waar er soveel haat is tegen mensen wat anders dink dan jij, en waar mensen eindelijk vir jou sê dat hulle dink daar nie echt de toekomst is vir Nederland nie. Net in de afgelopen 2-3 jaar, vooral sedert corona, het ek gesien hoe meer en meer Nederlanders vir my sê, wel, daar is eigenlijk geen toekomst in Nederland, nie, je weet. Dit terwijl Nederland steeds een welvarende land is, een land met geweldige talent, mensen wat enorme dingen vermacht het oor de geschiedenis. Ik vind het tragisch. Ik vind het een enorme tragedie dat Nederland zo snel verandert naar een land wat echt niet meer droom oor de toekomst, nie meer hoop het vir de toekomst, nie. Waar de strijd tussen mensen zo enorm geraak het, dat ons niet meer saam droom nie. In Zuid-Afrika is het anders. Ik denk ons geniet van de leven, ten spijt van alles wat verkeerd gaan, en ons het enorme dromen over de toekomst. Ik kan met enige jong Afrikaner praat. Hij droom over de toekomst, hij hoopt voor de toekomst. Hè?
Nou ja, en ze voelen zich heel duidelijk deel van een gemeenschap. Hè? Ook al zijn ze de een wat conservatiever en de ander wat liberaler, maar het is heel duidelijk dat die onderlinge gemeenschapszin heel sterk is. En dat vind je in Nederland natuurlijk in veel geringere mate terug.
Precies zo. En ik het beleef in 20 jaar hoe dit uitgekring het.
Ja.
Van eide steden naar de gebieden om de steden in Nederland en zelfs al nou naar delen van de platteland. 20, 30 jaar geleden het je nog veel meer van een sin vir gemeenskap in groe dele van Nederland gehad. Vandaag moet je echt naar de kleinste dorpies op de Nederlandse platteland gaan om steeds enige sin van gemeenskap te vinden. In de steden bestaan dit niet meer. Ek is verstom wanneer jij in Amsterdam is, maar zelfs ook in een stad soos Rotterdam bijvoorbeeld, dat je echt Engels moet praten. Ik heb het verleden jaar in Maastricht van alle steden beleefd, dat iemand bij een restaurant, wat bij een werk bij een restaurant, geen Nederlands kan spreken, niet Engels. Dat is eigenlijk geen zin voor gemeenschap meer, in groe dele van Nederland niet. En dit is dan ook de mensen wat natuurlijk heel neersien op de plattelanders. Dan op hierdie soort van, wat hulle beskou as de achterlijke mensen van de Nederlandse ja, platteland.
Ja.
Die soort van domme, traditionele boeren.
Ja.
Ek sien dit echt as een crisis. Een crisis ook van de westerse wereld. Je ziet dezelfde in Amerika. Maar ik ervaar het zelfs in Duitsland. Waar mensen wat in Berlijn woon, weinig een gemeen het met mensen wat op de platteland van Beieren woon. Of zelfs ergens in Oost-Duitsland of zo. Het is toch jammer. Het is toch jammer, de enorme verlies aan identiteit, cultuur en dit wat mensen bindt in Nederland. Het is alsof de regering in Nederland de afgelopen 10, 15 jaar eindelijk gevecht heeft tegen de behoud van gemeenschap, identiteit en dit wat mensen bindt. En mijn vrees is uiteindelijk, wat zal van Nederland worden wanneer jij voorbij dit beweegt? Wanneer je voorbij je eigen identiteit beweegt, kan de goede behouden blijven. Dit wat Nederland en geslaagd het. Ek het ook vir jou gesegd, ek beskou dit as so'n fantastiese land, want het is eindelijk een afskuwelike stukkie delta, ne, hier waar al die Europese riviere dan nou uitmond in de Noordzee. Ne.
Ja.
En dat Nederlanders oor eeuwe hierdie fantastische mooie land gebouw het, wat ekonomisch succesvol is, met al die prachtige mooie dorpen en steden, De prachtige architectuur.
Mooie cultuur.
Maar ook al de succes van de hele landen. De kunst, al die enorme kunstenaars. Wat een land heeft zoveel kunstenaars opgeleverd als Nederland. Mm-hmm. Je weet, ik kan voor 8 uren door de Rijksmuseum gaan staan. Maar goed, dan zie ik ook in de Rijksmuseum hoe Nederlanders excuses aanbieden voor hun eigen geschiedenis die hele tijd. Nou, oh, toch, dat wordt altijd ergens iets bijgevoegd.
Bij oh, vreselijk, de VOC.
Ja, de VOC geschiedenis. altijd. Altijd toch eigenlijk zo een beetje jammer is hoe je eigen geschiedenis, je weet. Ik denk dat dit kan verschrikkelijk, de uitkomst van dit kan verschrikkelijk wees voor Nederland. Ik denk het kan wel uiteindelijk leiden tot een stadige dood van Nederland.
Stadig is langzaam, hè?
Langzaam, een langzame dood.
Wat Douglas Murray noemt, heeft het over de strange death of Europe. En je kunt ook zeggen de langzame dood van Europa en ook van Nederland. Moeten wij Nederlanders een voorbeeld nemen aan de Afrikaners?
Zekerlijk. Ik denk Nederlanders kan gerust kijken naar wat de Afrikaners doen. En dit is natuurlijk deel van eigenlijk wat zo tragisch is. Je weet van die verlies van die band of van de verhouding tussen Nederlanders en Afrikaners. Maar ik denk toch daar is heel veel jonge Nederlanders wat begin lees oor de Afrikaner, waar de Afrikaanse taal leer. Elke jaar wanneer ik reis en ik bezoek Nederland 2 tot 3 keer elke jaar, dan vind ik jong mensen, mensen in hun 20s, Nederlanders, wat nog nooit in Zuid-Afrika was nie, maar wat die YouTube geleer Afrikaans praat het, wat net Afrikaanse muziek luister, wat begin om geschiedenis te lees oor de Afrikaner. Ik vind het fantastisch. Ik denk dat moet een herontdekking wees in de verhouding tussen Nederlanders en Afrikaners. En ik denk Nederlanders sal echt oor de toekomst moet dink van hoe gaat ons, dit wat voor ons mooi is, dit wat de Nederlandse cultuur en identiteit is, hoe gaan ons het behou? Ik zie niet meer dat het in de Nederlandse steden behou gaan worden. Nee, ik denk die steden is eindelijk verloren. Dus wat ik ook voor mijn Vlaamse vrienden zei, dat ja, wel Berlijn is verloren, Brussel. Brussel zal nooit weer een Vlaamse stad wees nie. Mens moet partijke ook de verlies verreken, maar je moet sê dan wel waar hou ek dan de taal en cultuur en identiteit levendig, hoe behou ek dit? En ek dink uiteindelik hoop ek vir de toekomst vir een soort van internationale vriendskap tussen verskillende groepe van reg oor die wereld wat saamwerk om elk in hulle eie land, hulle taal, cultuur en identiteit behouwe te bly. Nederlanders, Vlamingen, Amerikaners, Duitsers, Afrikaners, wie anders ook al wil saamwerk om uiteindelijk dit te verseker. Ek dink dit kan wel heel mooi wees. Daar is soveel rede waarom Nederland de goeie moet behou. Nou, soveel rede. Nederland is een fantastische land. De verlies aan dit wat goed en mooi is in julle land, ja, dit sal eindelijk tragisch wees as dit wel volledig moet uitstaan.
Nou, dit klinkt allemaal heel inspirerend, Jacco. Een soort beschavingsoffensief vanuit Oranje dat zich uitbreidt over de rest van de westerse wereld en waarin mensen zich weer kunnen beroepen op hun oude cultuur en tradities en die met zorg behandelen en ook met voorzichtigheid en ook met trots op wat de westerse beschaving toch heeft voortgebracht allemaal en waarop nu zoveel kritiek is en waarop nu zo vaak wordt neergekeken. Dit lijkt mij een hele mooie afsluiting van deze podcast. We hadden het eigenlijk nog over Amerika willen hebben, maar dat gaan we een andere keer doen als die verkiezingen daar zijn. Want je bent eigenlijk ook een hele belangrijke Amerika-kenner in Zuid-Afrika en rond de verkiezingen in Amerika. Dan praat ik graag met jou verder door over de Verenigde Staten, want dan horen we ook eens een keer een andere mening dan de meningen die we hier in Nederland horen, bijvoorbeeld over Donald Trump. Maar voor nu bedank ik jou enorm voor dit fantastische gesprek, Jacco. Het was heel interessant en ik hoop voor de luisteraars ook heel inspirerend om eens een keer dit perspectief te horen. En wat toch ook hoopgevend is, denk ik, voor heel veel Nederlanders, ondanks de zorgen die je uit over de ontwikkelingen hier. Dus ik bedank jou van harte. We gaan denk ik afsluiten met nog wat Afrikaanse muziek, maar dat gaan we hier met de productie bepalen. Ik doe de groeten naar Oranje in de hitte en vooral de groeten naar jou en we spreken elkaar snel weer, want in februari kom je alweer naar Nederland.
Ja, dank je Weert en dank je voor allemaal in Nederland wat echt belang stel in Zuid-Afrika en in de Afrikanen en de Afrikaanse taal. Ik wil eindelijk voor mensen zeggen, lees meer. Luister naar Afrikaanse radio op de internet, luister Afrikaans muziek. Dat is een fantastische ontdekking wanneer je echt die taal en cultuur ontdekt. Dank je ook weer voor jouw vriendschap tegenover de Afrikanen.
Dank je wel. Tot de volgende keer, Jacco. Dank je.
Dank je.
Hoeveel as Botswana se bome tuie. My onder die gras nog kon kry.